Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u voorgelezen een preek uit het boek 10 Predicaties en daarvan het eerste deel. Dat is uitgegeven door Romeinen van der Hof te Gorinchem in 1977. De preek is van J.C. Philpott die hij uitgesproken heeft op een dinsdagavond 29 juli 1851 te Londen. De titel is De strijd is des Heren, naar aanleiding van 2 Kronieken 20 vers 12. O, onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. De Bijbel als een geschiedenis lezen, dat is één zaak. En deze als een verborgenheid lezen is een andere zaak. Het loutere feitenrelaas in het Oude Testament is belangwekkend en leerzaam. Hoe aandoenlijk is de geschiedenis van Jozef? Hoe treffend het gevecht van David met Goliath? Hoe roerend zijn de klaagliederen van David over Absalom? En hoe belangwekkend het gehele leven van Elia? Zuiver naar de letter gelezen, ligt er in deze oude verhalen alles tot een verstandelijk onderricht en tot roering van de ziel. En velen die nooit hebben geweend over hun zonde, hebben geweend over de gevoelvolle Bijbelverhalen. Maar als wij door de bolster heen dringen tot de pit, als wij de Bijbel lezen met een geestelijk oog, en als het Gode behaagt om een mate van het geloof mee te delen, dat naar de apostel spreekt, gemengd is met het woord, en zo de ziel een nut doet, wat zijn de schriften der waarheid dan anders? Als wij ons de belofte kunnen toe-eigenen die daarin zijn opgelegd, als wij lezen dat onze persoon erin wordt getekend, als we de zoetigheid ervan gevoelen, en als de ziel bedauwd wordt met de reuk en de zalving die door de gehele schrift verspreid wordt, dan zijn de schriften heel wat meer dan alleen maar leerzaam of belangwekkend. De heilige waarheid Gods, zoals deze geopenbaard is in de schrift, die bereikt het hart, doet de ziel smelten, vertedert het gemoed, treft de consciëntie en brengt er als het goddelijke kracht mee gepaard gaat, goddelijke zalige gevoelens en hemelse gewaarwordingen in de boezem. En alleen op deze wijze worden de schriften op een heilzame wijze gelezen. Aldus gelezen wordt de Bijbel tot een nieuw boek, als het ware gelezen met nieuwe ogen en aangevoeld als met een nieuw hart. Zie bijvoorbeeld op het verslag van de voorvallen, vervat in dit hoofdstuk 2 Kronieken 20. Zuiver naar de letter gelezen ligt er iets in dat erg leerzaam is. Maar als wij doordringen tot onder de letterschors en het op een geestelijke wijze lezen, met een bijzonder oog op de kerken Gods, dan is het in een nieuwe letterschrift gestoken en wordt hierop een heilig en een gezegend licht geworpen. Alvorens wij echter ingaan op de geestelijke betekenis van de tekst, laten wij dan een paar van die voorvallen beschouwen die daarmee in verband staan. Jozefat, de godvruchtige koning van Juda, die werd, zo lezen wij, aangevallen door de grote menigte vijanden, en wel van een geslacht en van een zijde, waarop geheel niet werd gerekend. Het waren niet de vijanden die hen vroeger hadden aangevallen, de Kanaanieten of de Filistijnen, de Egyptenaren of de Moren, nog de afgescheiden stammen van Israël. Maar het waren de zulke die in een soort van bloedverwantschap met hen stonden. Het waren de kinderen Moabs en de kinderen Ammons, die, zoals u zich wel zult herinneren, de onwettige kinderen van Lot waren uit zijn bloedschendige verbintenis met zijn beide dochters. Aldus hadden ze onwettige verwantschap, een onechte, halfbloedige band met het volk van Juda. Met Gods zegen zullen wij straks zien hoe dit betrekking heeft op de geestelijke betekenis. Juda was op dat tijdstip erg zwak, het was vernederd vanwege zijn ongerechtigheden En toen deze grote menigte tegen Juda kwam, had dit geen kracht, geen leger, geen sterkte om hen te wederstaan. Wat deed de godvruchtige koning als hoofd en leidsman van Juda? Hij stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken en hij riep een vaste uit in gans Juda. Alle menselijke hoop, alle schepsels hulp, dat was volstrekt ijdel. En daarom kwamen ze tot de Heere als hun enige toevlucht die hen keer op keer bevrijd en verlost had. De Heere hoorde hun geroep en hij sloeg hun vijanden met verwarring en verwoesting. Ik behoef niet verder in bijzonderheden te treden, maar ik zal wel meteen overgaan tot de verhandeling van onze tekst. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Met Gods zegen zal ik bij het beschouwen van deze woorden dan overwegen ten eerste wat deze grote menigte geestelijk voorstelt. Ten tweede, hoe de kinderen Gods geen kracht hebben tegen deze grote menigte, nog weten wat ze doen zullen. Ten derde, hoe ze onder deze omstandigheden roepen tot de Heere. Zult gij dan geen recht tegen hen oefenen? En ten laatste, de onbewegelijke houding van hun ziel. Onze ogen zijn op u. Ten eerste dan, deze grote menigte vijandige indringers die stond, zoals wij tevoren al opmerkten, op een indirecte en een onwettige wijze met hen in verbintenis. Het waren geen heidense afgodendienaars, vreemd in hun afkomst en taal, maar ten dele stroomde datzelfde bloed door hun aderen. Er bestond een onwettige vlees- en bloedverwantschap tussen de overvallers en de overvallenen. Beschouw die omstandigheid eens geestelijkerwijs. Welke vijanden maken voornamelijk inbreuk op onze vrede? Degene die een vlees- en bloedverwantschap hebben met ons. De vijanden, voor welke wij dan ook de meeste reden hebben om ze te vrezen, zijn degene die aanspraak maken op de verwantschap met onze gevallen natuur, bijvoorbeeld. Er is een hele grote gemenigte van verzoekingen, want deze komen grotendeels niet op zichzelf, doch in menigte. De ene verzoeking maakt gewoonlijk plaats voor een andere. Een enkele verzoeking gelijkt op een inbreker die tracht om een huis binnen te dringen. De brutaalste of de handigste die komt eerst. Die breekt door de luiken, ligt het raam omhoog, gaat het huis binnen en geeft dan de overigen toegang. En zo maakt de ene verzoeking plaats voor het opkomen van meerdere. Laat iemand zich maar inlaten met een verzoeking, laat hem maar één lust koesteren en deze een plaats inruimen in zijn boezem. Laat hem maar verlokt worden door en toegeven aan één krachtige zondeneiging. Die ene verzoeking die zal een weg banen voor een hele menigte verzoekingen om zijn hart binnen te dringen en er bezit van te nemen. Maar deze verzoekingen zijn, gelijk de Moabieten en de Ammonieten, onze bloedverwanten. Onwettig, inderdaad, en hun geboorte is bloedschendig, want de Satan is hun vader en de zonde is hun moeder. Maar binnen ons dan treffen zij een natuur aan die aan hen verwant is, die op hen lijkt. Hetzelfde bloed stroomt door hun en door onze aderen. Het is deze snode, goddeloze verwantschap die aan de verzoeking zo'n verwonderlijke kracht geeft. Als de verzoeking op de deur klopt, dan is er een halfzuster, door en door een verraadster, die in de hal wacht om de deur te openen en haar binnen te laten. Alleen al omdat de verzoeking zo gepast is, moet daarvoor gevreesd worden. Als er niets in ons hart zou zijn dat verwant is aan het kwaad, als we dit onmiddellijk zouden kunnen verwerpen en zeggen, ga maar weg van hier, als we met de verzoeking zouden kunnen handelen zoals de gezegende Heere ermee handelde, toen Petrus sprak, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Als we tot iedere verzoeking zouden kunnen zeggen zoals de Heere toen tot Petrus sprak, ga weg achter mij, Satanas, dan zou de verzoeking haar kracht verliezen. Dan zou deze van ons afvallen, zoals de adder van de hand van Paulus viel toen hij deze afschudde in het vuur en geen letsel ondervond. Maar helaas, Er ligt datgene in ons hart dat er een bloedverwantschap mee heeft, dat ernaar luistert, dat ermee onderhandelt en dat als het niet was vanwege de genade Gods de verzoeking om de nek zou vallen en deze zou omhelzen. Maar er is bijvoorbeeld ook een grote menigte bezoekingen. Want evenals met de verzoeking, zo komt ook de bezoeking zelden alleen. Zie maar op het geval van Job. Hoe kwam niet de ene bezoeking naar de andere? Toen boodschapper op boodschapper met kwade tijding kwam. U zult ervaren dat bezoekingen in het lichaam vaak leiden tot een geestelijke bezoeking. En dat een bezoeking in de omstandigheden vaak opstand, gemelijkheid en ontevredenheid teweeg brengt. Aldus hebben we niet slechts de last der natuurlijke, maar ook der geestelijke benauwdheid te dragen. De een als het ware, de andere voorthelpende en kracht, gewicht en macht gevende aan de ander. Een samenvallen van beproevingen komt zo herhaaldelijk voor dat het een algemene gezegde is: bezoekingen komen zelden alleen. En als dit het geval is bij de mens in het algemeen, zoveel te meer is dit het geval bij het volk van God. Wee nu mij, riep Baruch uit, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart gedaan. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren, klaagde Heman. Dit samengaan van de benauwdheden verzwaart in hoge mate de druk ervan. Als zij alleen kwamen, lijkt het alsof er kracht zou zijn deze te dragen. Maar bezoeking op bezoeking te wedervaren, en als de ene bezoeking als het ware de ziel neergeslagen heeft, dan de andere te wedervaren om de stervende dodelijk te treffen. Dit is hetgeen de beproevingen van het huisgezin des Heren zo scherp, zo zwaar en zo hevig doet zijn. Doch voorts, er is bijvoorbeeld ook een menigte van lusten. Als wij de boosheden van onze natuur beschouwen, dan zullen wij vaststellen dat ook deze niet op zichzelf staan. Ons hart onderzoeken, dat is zoiets als het onderzoeken van een druppel slootwater door een microscoop. Hoe beter dit onderzocht wordt, des te meer afschuwelijke ongepastheden er tevoorschijn komen. Al deze vreemde monsters zijn ook in voortdurende beweging, verslindende of verslonden wordende, en als er lenzen van een grotere sterkte worden aangebracht, dan komen steeds walgelijkere schepselen tevoorschijn, totdat hart en oog bij de aanblik ervan walgen. En zodanig is ons hart, oppervlakkig beschouwd, lijkt het tamelijk zuiver, maar onderzocht door de geestelijke microscoop komen er verborgen ongepastheden tevoorschijn in iedere gedaante en omvang. Lusten en begeerten in een onophoudelijke voortgang, elkander verslindende en evenwel onverminderd, en ieder volgend onderzoek brengt nieuwe monsters aan het licht. O, wat een menigte van lusten! Wat schijnt de ene de andere in te leiden en ervoor plaats te maken, en wat is er één van? En wat is één ervan als bij de insectenfamilie de oorzaak van wel een miljoen? En wat is er voorts bij tijden een menigte van twijfels, vrees en kwellende bezorgdheden? Wat een verwantschap, niet slechts met ons vleeselijke gemoed, maar ook met elkaar, de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten. En alle kwamen tegen Juda. Eerst komt de verzoeking, met de verzoeking komt het opwellen van de lusten. Met het opwellen van de lusten komt een hele menigte twijfels en vrees, voortkomend uit de schuld die op de conscientie wordt gelegd. Jozef Hart zegt terecht, de zonde baart twijfel. Het is de boosheid van het hart die zich voortdurend openbaart en die het ongeloof zo sterkt en welke zulke kracht bijzet aan die twijfels en vrees, die vaak als een grote gewapende menigte tegen de ziel opkomen. Een schuldige conscientie heeft een sterke verbintenis met de twijfels en vrees, en dit doet deze inderdaad zo krachtig zijn. Want wat een menigte van belijders stellen zich ook tegenover een kind van God. Wat gaan ze hun gangen na, of ze niet tekortschieten? Wat staan ze gereed om zijn ongerechtigheden te vergroten? Wat zijn ze belust om iedere struikeling die hij mogen begaan op te nemen, of al hetgeen dat hij zeggen of doen mogen dat tegenstrijdig is? De een hitst de ander op. Geef ons te kennen, zeggen ze, en wij zullen het te kennen geven. Aldus jagen ze in benden, en velen die nooit het brood des levens gesmaakt hebben, noch gevoed zijn met het vlees van Christus, hebben een zoete maaltijd gehad aan de verscheurende ledematen van een lid van een kind van God. Het waren niet de heidenen die Juda aanvielen, maar de Moabieten en de Ammonieten, een onechte bloedverwantschap, maar zijdelings wel verwant. En aldus is het niet de goddeloze, maar juist de belijdende wereld, een onechte afkomst die het levende huisgezin aanvalt. En gewis, het is een grote gemeenigte, zoals de kinderen Ammons, niet gedachtig aan alle vroegere weldaden en slechts gericht op de verwoesting van Juda. Welnu, al deze grote menigte komen de een of de andere tijd van hun geestelijke leven tegen de kinderen Gods. Het is waar dat alle niet meteen mogen komen, maar de een of andere tijd moeten de meeste kinderen Gods tegen deze alle vechten. Een grote menigte van bezoekingen, van verzoekingen, van lusten, van twijfels en van vrees of van belijders, die de waarheid Gods, welke ze in hen zien, haten. Dan ons tweede punt. Wat kunnen zij doen? Ze bevinden zich geestelijk in dezelfde toestand en op dezelfde plaats waarin Jozefat en de kinderen van Juda zich op een letterlijke en natuurlijke wijze bevonden. Jozefat spreekt voor zichzelf en voor zijn volk, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Wij hebben geen wapenen, geen kracht of weerstand te bieden. We kunnen hen niet man tegen man of voet voor voet het hoofd bieden. Ze zijn te talrijk en te machtig voor ons. We hebben geen kracht, welke dan ook, om ze te wederstaan of om weerstand tegen hen te bieden. Iedere ware christen wordt geleerd en wordt ertoe gebracht om dit in meerdere of in mindere mate te gevoelen. Niemand anders dan christenen voelen dit waarlijk, omdat anderen hun wapenen hebben. Doch wat doet een levend mens hierin krachteloos zijn? Hij weet dat het nutteloos is vlees tegen vlees te strijden. Dat wil zeggen met wapenen van ons eigen vernuft of van onze eigen verdichtselen. Een farizeer kan in zijn eigen kracht strijden en in zijn gerechtigheid. Hij kan zijn gelofte en belofte doen, zijn voornemens vormen en man tegen man vechten tegen deze grote menigte. Maar een christen is ontbloot van zijn vleeselijke wapenen. Tegen bezoekingen kan een natuurlijk mens onverstoorbare gelatenheid stellen. Tegen de verzoeking een verharde conscientie. Tegen de twijfels ongevoeligheid of eigen gerechtigheid. Tegen aanvallen van de mens de ene slag tegen de andere. Maar al deze wapenen zijn een christen uit de hand gevallen. God moet zijn oorlogen strijden, want hij kan het niet. Hij heeft daartoe geen kracht, nog wijsheid, nog sterkte, nog macht tegen deze grote menigte. Want zijn wapenen zijn niet vleeselijk, maar geestelijk, zodat als hij strijdt, dit moet zijn in de kracht Gods en in de kracht zijner sterkte. Welnu, als de Heere zijn genadige tegenwoordigheid onthoudt, als hij de ziel niet in enige mate met zijn goddelijke kracht en genade bezoekt, als hij ons verlaat, zoals hij ook ons vaak verlaat, om onze eigen kracht te beproeven door het voelen van onze zwakheid, dan komen wij tot deze bevinding. Wij hebben geen kracht tegen deze grote menigte. Op welke wonderschone wijze behaagde het de Heere Paulus deze grote les te leren? Hij werd opgetrokken tot in de derde hemel. En daar zag en hoorde hij onuitsprekelijke dingen. Zijn ziel werden wellicht de grootste openbaringen toegestaan die ooit enig sterfelijk schepsel geschonken werden. En hij daalt uit de hemel weer neer op de aarde, En wat gebeurt er dan? Hij heeft een engel des Satans, een doorn in het vlees, om hem te wederstaan. Aldus valt hij als het ware vanuit de hoogte des hemels tot aan de uiterste poorten der hel. Hij verlaat het gezelschap van God en de engelen en de tegenwoordigheid van de verheerlijkte geesten boven. Hij daalt neder om geslagen en geplaagd te worden, gekweld en gebeukt door de Satan. O, hoe verborgen was deze leiding Gods! Wat was de apostel zelf toch onmachtig in deze verborgenheid door te dringen, dat iemand die onlangs zo hooglijk begenadigd was, thans zo verlaten zou worden dat iemand wien de Heere zulke zegeningen had geschonken, thans in handen van de Satan zou worden gelaten. Doch later leerde hij waarom hij een zodanige bevinding moest opdoen, want de Heere die sprak tot hem: Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar hoe kon de apostel deze zwakheid anders hebben geleerd dan door zielsbevinding? Was het niet nodig voor hem door de Satan met vuisten te worden geslagen, te worden gebeukt en op een ruwe wijze te worden behandeld door de prins der duisternis en te ervaren dat deze doorn in het vlees voortdurend zijn ziel doorstak en kwelde, ten einde dit in en voor zichzelf te leren? En kunt u mij enige andere wijze vertellen waarop we dezelfde les kunnen leren? Kunnen we uit de Bijbel leren, uit boeken, van predikanten, of kan de bevinding van anderen het ons leren? Wij mogen de theorie wel leren, de praktijk, die moet op een andere school worden geleerd. En dat is de school van de pijnlijke en de persoonlijke bevinding. Om ons dan van onze zwakheid te overtuigen en om zijn kracht in die zwakheid te volbrengen, laat de Heer in zijn voorzienigheid toe dat deze grote menigte tegen ons komt en hij leert ons aldus dat we geen kracht hebben, dat we niet één vinger kunnen opheffen, dat we geen wapenen hebben om mee te strijden. Wel nu, aanschouw uw bevinding, u die enige bevinding hebt, en onderzoek wanneer deze grote menigte tegen u kwam. Of u van uzelf enige kracht bezat. Wat kon u met de verzoeking doen, toen deze op zulke krachtige wijze kwam? Kon u deze overwinnen? Kon u er een dijk tegen opwerpen en zeggen, tot hiertoe zult gekomen en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uw golven? Kon u tegen welke verzoeking dan ook zeggen, gaat achter mij, gij zult mij niet verzoeken? O, als de verzoeking het vleeselijke gemoed binnensluipt, als een slang kronkelt deze haar verborgen weg en wint deze zich rond het hart, zoals de boa constrictor zijn slachtoffer omvat en er zich rondom kronkelt en zonder voorafgaande waarschuwing ieder been tezamendrukt, zo neemt de verzoeking ons vaak plotseling in een krachtige omhelzing. Hebben wij in onszelf meer kracht om ons vlees te bevrijden uit de glibberige kronkels ervan, dan dat het arme dier heeft om zich te bevrijden uit de kronkelingen van de boa constrictor. Aldus is het met de verdorvenheden en de lusten van onze gevallen natuur. Kunt u deze altijd te baas? Kunt u deze slangen bij de nek grijpen en ze de kop afwringen? De twijfels en de vrezen en de kwellende verborgenheden die uw ziel binnendringen als de schuld hard en zwaar op uw conscientie ligt. Kunt u zeggen, ga heen! Twijfels en vrees, ik wil niets met u van doen hebben, u zult me niet beroeren. U kon evengoed, toen vanmorgen de storm opstak, hebben gezegd, storm ga liggen. Als dat u zegt, wanneer de twijfelende vrees en de bevattingen van Gods toren op uw ziel neerdalen, hagelstenen, tref mij niet langer. En wat kunt u uitrichten tegen bezoekingen, bezoekingen in het lichaam? In het huisgezin of in omstandigheden kunt u deze verdragen met een geduldige overgave en zeggen, ik kan alles en iedereen verdragen. Wie kan één bezoeking in zijn eigen kracht dragen? Kunt u uw pink opheffen tegen pijn? Kunt u een hevige kiespijn verdragen of een half uur zenuw trekken of een nacht oorpijn? Kunt u een geliefd kind zien lijden? kunt u het dreigende aangezicht van God in de voorzienigheid verdragen? Bent u nooit geërgerd? Is uw geest niet ter neer gebogen? En gaat er soms niet een opstandige opwelling door uw boezem? Als belijders u tegenspreken en uw naam als het kwade naam uitwerpen, kunt u dat altijd verdragen? Kunt u uw mond in het stof steken? Als u op de wang geslagen wordt, kunt u dan altijd de andere toekeren? O, u moet geformeerd zijn uit stof, dat onderscheiden is van het gevallen geslacht van Adam. U kunt niet hetzelfde hart hebben dat klopt in de boezem van hem die tot u spreekt, als u altijd lijdzaam en berustend kunt zijn. Altijd kunt geloven, hopen en liefhebben, altijd kalm en bedaard kunt zijn. Als u nooit verzocht wordt, nooit struikelt en nooit afwijkt. Voorzeker, u bent nog niet volmaakt naar het vlees, nog buiten schootafstand. En voorts, en weten wij niet wat we doen zullen? En wij weten niet wat we doen zullen. Dat lijkt nog erger te zijn. Niet weten wat we doen zullen. Zodanig verbijsterd te zijn dat we niet weten hoe we moeten handelen. Als iemand zeggen zou, ik ben erg zwak, maar ik heb een plan in mijn hoofd dat, daar ben ik zeker van, dat zal slagen. Of, alhoewel ik de zaak niet zelf kan doen, ik heb evenwel een vriend die dat wel kan. Zulke persoon zouden wij niet beschouwen te zijn zonder toevlucht of iets van die aard. Hij zou niet naar waarheid kunnen zeggen, ik weet niet wat ik doen zal. Geen kracht te hebben, dat is erg zwak te zijn. Maar geen wijsheid te hebben, dat betekent nog zwakker te zijn. Wel nu, als er een grote menigte tegen u komt, weet u dan altijd of weet u dan vaak wat u doen zult? Bevindt er zich een schat van wijsheid in uw hart? Kunt u innerlijk te raden gaan en zeggen, ik zie hoe ik dit kan regelen, ik kan dat gemakkelijk wel overwinnen. Ik heb een plan voor deze moeilijkheid en een middel voor die kwellende omstandigheden. Het doet er daarom niet veel toe wat voor beproeving er komt. Ik weet precies hoe ik hier aan het hoofd moet bieden. Als u zich op die plaats bevindt, dan hebt u geen deel van aan de bevinding van Jozefat en van het volk, voor wie hij tussentrad bij de Heere. Hij was genoodzaakt om voor zichzelf en voor hen te belijden wat menig arm kind van God in wezen zo al niet letterlijk heeft gezegd, wij weten niet wat we doen zullen. We zijn geheel en al ten einde raad en zijn in alle opzichten beschaamd en verbijsterd. En pas dit bevindelijk toe op uw eigen zaak. Als de bezoekingen komen, weet u dan wat u doen zult? U moogt zware verliezen hebben in de voorzienigheid. Kunt u de beproeving altijd kalm en gelaten het hoofd bieden en zeggen, wel zeker, het is nogal een verlies, maar dit heeft verder niet veel te betekenen. Iemand die zo kan praten, die weet niet veel van de zaak af. Gelatenheid, dat is geen onderwerping, maar het maakt deel uit van dat bloedschendige gebroed dat vaak rondwandelt onder degenen die zich christenen noemen. En dit is het beproevende punt, niet te weten wat we doen zullen, niet te zien welke weg we zullen kiezen, nog in staat te zijn door welke vinding dan ook van onze eigen bekwaamheid of wijsheid aan die moeilijkheid het hoofd te bieden. Vervolgens, als uw lusten en hartstochten worden opgewekt en ik veronderstel dat deze soms in beweging zijn, ze liggen niet altijd kalm en dodig in uw ziel. Nu en dan zult u vaststellen dat er nog wat werkt van de oude Adam-natuur. De zonde doet niet altijd een dutje. Nog is ze als een slang in haar winterslaap. Ik veronderstel dat er nu en dan iets is dat niet in alle opzichten een geestelijk of een genadekenmerk draagt. Het een of het andere zinnelijke verlangen. Een zekere trots, een zekere lage verbeeldingskracht die in uw vleeselijke gemoed werkt. O, wees ervan verzekerd dat er een sluier van ongeloof over uw hart ligt. Als u dit niet ziet en uw conscientie is niet erg teder, als u dit niet gevoelt, maar als uw oude Adam-natuur wordt opgewekt, weet u dan wat u doen zult? O ja, zegt u, dat doe ik. Het is niet zo dat ik het niet meer weet of dat ik om welke reden dan ook blijf steken. Meteen als ik ervaar dat de zonde opwelt, dan neem ik een vastberaden besluit dat ik er niet door zal worden overwonnen. Ik geef nooit toe aan trots, hebzucht, wereldsgezindheid, een boos humeur of welk van die vleeselijke werken dan ook. Ik kan u waarlijk niet geloven. U mag voornemens opvatten, maar hoe lang en hoe vaak houdt u dan deze? Is het niet zo lang als een klein kind zijn voornemen houdt om zoet te zijn? Als de ouder op het punt staat om het te bestraffen, o, wat een goede voornemens heeft het dan. De tranen lopen het langs de kleine wangen. Het zal bijna alles beloven om de bestraffing te ontgaan. Ik zal het nooit weer doen, ik zal het nooit weer doen. Ik zal zo zoet zijn, zo zoet. Hoe lang? Hoe lang? Misschien nog niet een half uur. En aldus zijn onze voornemens, als we deze hebben, niet veel beter dan de belofte van een kind. Ik heb het sedert lang opgegeven om belofte te doen. Maar als we zo dwaas zijn ons wat voor te nemen, hoe lang zal dit dan duren? Precies zo lang als een veer stil ligt op het dak van een huis. Deze wacht slechts op het eerste briesje wind en dan is hij verdwenen. En zo zijn onze voornemens gelijk veren. De eerste bries blaast deze naar alle windstreken. En hoe kunt u uw twijfels en vrezen aan? Grijpt u ze bij de keel en wurgt u ze? Kunt u uw hand in uw boezem steken en zal zijn nest elders naar buiten werpen? U zult bij die poging al gebeten worden. Het roepen van de ziel is, wij weten niet wat wij doen zullen. In verleden tijden dachten wij het te weten wat we moesten doen. We waren tamelijk sterk. Wij wilden bidden, wij wilden Gods woord lezen. We wilden onze ogen en oren en onze tong bewaren. We wilden een bewaking stellen over de bewegingen van het hart. En wellicht slaagden wij hierin tot op een zekere hoogte. Maar dit kwam omdat we weinig kenden van deze grote menigte. Wellicht was het een kleine menigte, en als het maar een kleine menigte was, konden wij weten wat we doen moesten. Maar toen deze grote menigte kwam, bracht deze de ziel ten einde raad en bracht dit het roepen voort. Wij weten niet wat we doen zullen. Welnu, totdat de ziel in meerdere of in mindere mate op dit punt is gebracht, kent ze maar heel weinig van de genade van de Heere Jezus Christus. Wij moeten op beproevende plaatsen gebracht zijn om iets van God te kennen. Ik heb vaak gedacht aan de woorden van die arme Mackenzie. En het waren treffende woorden tijdens zijn laatste ziekte. Toen het bloed hem uit de mond golfde, toen sprak hij, het is hier dat wij behoefte hebben aan een God. Ja, hier is het dat we behoefte hebben aan een God. Maar heel vaak hebben we geen behoefte aan een God. Ga ik te ver als ik zeg dat we het misschien 19e van onze tijd zonder God kunnen stellen? Neem vandaag, u bent bezig geweest in uw zaken, in uw wettige beroepen. Hebt u het wellicht het grootste deel van de dag niet zonder God gesteld? Hebt u vele uren, vele kwarturen, vele minuten vandaag waarlijk uw behoefte gevoeld aan een God? God waarlijk nodig gehad? U in die staat en toestand gevoeld dat u behoefte had aan een God voor het ogenblik? Een God om te helpen? Een God om te zegenen? Een God om te verschijnen? Een God die afdaalt in uw ziel? Ik bedoel niet dat er geen pijnlijke leegte is geweest of geen opwaarts zien, geen verborgen gebed of smeekbeden. Maar niet zulke uitermate hevige verlangens en zulke vurige roepen alsof u hem op een bijzondere wijze nodig had. Lage schepsels zijn wij met geheel onze belijdenis, dat we het zoveel en zo dikwijls kunnen stellen zonder de tegenwoordigheid Gods, dat we hem, zogezegd, verre houden, dat we hem dienen en dat we toch grotendeels zo buiten hem kunnen stellen. Maar als we in beproevende omstandigheden zijn gebracht, dan is het dat we een God nodig krijgen. En zulk een God als de God en Vader is van de Heere Jezus Christus. Zulk een God als alleen de ziel kan zegenen en troosten. Ten derde dan. Welnu, onder deze omstandigheden pleit Jozefat met God. En op welke tedere en een toegenegen wijze pleit hij? Als u wilt lezen hetgeen aan onze tekst voorafgaat, dan zult u zien hoe hij met God pleit, en voornamelijk op drie gronden. Hij pleit ten eerste met hem op grond van zijn sterkte en macht. Is u niet gegeven alle macht? Hij pleit in de tweede plaats met hem op grond van zijn verbond. Zijt gij niet onze God? Ten derde pleit hij met hem op grond van zijn wonen bij hen in het heiligdom. Zij nu hebben daarin gewoond en zij hebben nu daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of de pestilentie of de honger, we zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. Onder het heiligdom kunnen wij verstaan de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus. Dat heiligdom en die ware tabernakel welke de Heere oprichtte en niet de mens. En daarom komt hij tot God met deze drie krachtige pleitgronden als een God van grote kracht en daarom machtig. Een God des verbonds en daarom gewillig. En een God in Christus en daarom goedertieren en barmhartig. Deze drie krachtige pleitgronden voert hij aan en hij legt deze aan zijn gezegende voeten. Bij hem tussentreden, datgene voor hen te doen dat ze niet voor zichzelf doen konden, zult gij geen recht tegen hen oefenen. Naar mijn gedachte ligt er iets in deze uitdrukking, zult gij geen recht tegen hen oefenen, dat heel treffend en gepast is. Het is alsof hij zich, om zo te spreken, nauw verbond aan de Heere, en alsof hij de zaak van Juda tot de zaak Gods maakte, zodat God door haar te verlossen in feite zijn eigen strijd voerde, en alsof hij als rechter op zijn rechterstoel een oordeel uitsprak over zijn eigen vijanden. Welnu, dit is de meest bewegende pleitgrond die wij bij God kunnen aanvoeren, als wij tot God kunnen opzien als tot onze God van het verbond. En als het ware onze vijanden, onze verzoekingen, onze bezoekingen, onze twijfels, onze oefeningen in onze hand nemen als even zoveel vijanden jegens God en de Heere te vragen om een oordeel over hen uit te spreken, niet vanwege het feit dat het onze vijanden zijn, maar omdat het zijn vijanden zijn. Wij kunnen dit misschien zo toelichten. In oorlogstijd is er in het garnizoen een spion die samenzweert om de vesting te verraden. Een soldaat betrapte de ellendeling. Hij arresteert hem ter plaatse, hij brengt hem voor de generaal en hij verhaalt zijn misdaad. Als de soldaat de verrader nu arresteert, dan arresteert hij hem niet als zijn vijand, maar als de vijand van zijn vorst. En zo is het ook, als wij onze lusten en lage hartstochten kunnen arresteren, deze als verraders grijpen, deze tot God brengen en zeggen: dit zijn uw vijanden, wilt gij ze oordelen en ze straffen, en ons om uw naam wil verlossen van hun verraad. En dit lijkt als het ware erop God aan onze zijde te krijgen en zijn rechtvaardigheid in te roepen om een oordeel te vellen over hen als zijn vijanden. Het is nutteloos om de strijd in onze eigen kracht te voeren, want wij hebben geen kracht. Het is nutteloos als de zonde een bres in de conscientie geslagen heeft, in de opening dan een stevige bundel eigen gerechtigheid te stoppen. De wapenen van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. De kracht van Christus, het bloed van Christus, de genade van het evangelie, het zwaard des geestes, dit moeten onze wapenen zijn. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord van hun getuigenis. Maar hoe weinigen strijden er met deze wapenen, hoeveelen nemen hun eigen gerechtigheid op als een wapen tegen hun zonden, en aldus strijden ze alleen maar vleeselijk tegen vlees. Ze bestrijden de ene gestalte van het eigen ik met het eigen ik in een andere gestalte. En dit is paaps. Arme, zwakke schepselen gaan in nonnen en monnikenkloosters. Waartoe? Om te strijden tegen de zonde. Waardoor? Door eigen gerechtigheid. Ze kastijden hun lichamen, ze gaan gekleed in een zak, zeggen hun gebeden op en leggen zich toe op hun ceremonieën. Tot welk nut? Om hun zonde ten onder te brengen met vleeselijke wapenen, strijdvoerende tegen het vlees. En wat is dan de uitwerking? Als ze al enige conscientie hebben, dan worden ze verpletterd in deze vruchteloze strijd, zoals Luther dit werd in zijn cel te Erfurt. Dit is paperij in zijn volle bloei, een bonte bloem waarvan de protestantse eigen gerechtigheid de zwellende knop is. Het wezen van het papisme is de eigen gerechtigheid van het schepsel. En het strijden tegen de zonde door eigen gerechtigheid staat zo goed als gelijk met het gaan in een klooster, het dragen van een haren hemd of het geeselen van de rug met een roede. Het evangelie heeft een betere, een doeltreffender weg aan het licht gebracht. Zult gij geen recht tegen hen oefenen? Hier zijn mijn lusten. Ik kan ze niet beheersen. Hier zijn mijn verzoekingen. Ik kan ze niet overwinnen. Hier zijn mijn twijfels en vrezen. Ik kan ze niet ten onder brengen. Hier zijn mijn vijanden. Ik kan ze niet meester worden. Heer, ik weet niet wat ik doen moet, maar zult gij geen recht tegen hen oefenen? Zult gij het niet voor mij uitrichten? Zult gij mijn vijanden en de uwe wetten en de uwe niet overwinnen? Dit is zo gezegd, deze lusten en hartstochten bij de nek te grijpen en deze neer te leggen aan de voeten Gods als Gods vijanden en aldus de sterkte Gods tegen hen te brengen. De almacht van Jehovah stellen tegen hetgeen ons anders zou vernietigen. En dit doet zegen vieren. Aldus onder de banier des Heren te strijden, dat betekent het hoofd te bieden tegen de zonde. Doch hiertegen te strijden in onze eigen vastberadenheid en kracht, dat betekent slechts hieraan ten prooi te vallen. Te strijden tegen onze geestelijke vijanden, dat is het opnemen van de wapenen Gods. En deze wapenen die zijn niet vleeselijk, maar machtig door God tot nederwerping der bolwerken. En dit is strijden tegen de zonde, niet naar het vlees, maar in de geest. Niet door de wet, maar door het evangelie. Niet door het eigen ik, maar door de genade Gods. En als uw ziel menige worsteling heeft doorleefd en menig man tegen man gevecht met de zonde, dan zult u vroeger reeds hebben ervaren dat niets dan de genade, de kracht en de geest van Christus u ooit de overwinning hebben gegeven. Of de minste hoop op de overwinning. En ons laatste punt, ten vierde. Maar onze ogen zijn op u. Jozefat die wist niet wat te doen. Hij was in alle opzichten ten einde raad. En toch deed hij het verstandigste dat iemand maar kan doen. En dit is de schoonheid ervan, dat als wij dwazen zijn, dan zijn we wijs. En als we zwak zijn, dat we dan sterk zijn. Als we niet weten wat te doen, dan doen we het enige juiste. O, was Jozefat een andere weg gegaan? Had hij een leger bijeen verzameld? Had hij door Juda gezonden, troepen op de been gebracht en zwaarden en spiezen gesmeden? Dan zou hij zeker verslagen zijn. Maar niet wetende wat te doen, deed hij juist datgene dat hij behoorde te doen. Onze ogen zijn op u. Gij moet onze oorlogen strijden. Gij moet de zaak in uw eigen hand nemen. Onze ogen zijn op u, wachten op u, zien op u, hopen op u, geloven in uw heilige naam, verwachten hulp van u, van wien alleen hulp komen kan. Maar dit is een pijnlijke zaak om tot dit punt te worden gebracht. Onze ogen zijn op u. Hetgeen betekent dat het zinloos is om naar enige andere zijde om te zien. Het veronderstelt dat de ziel het gedurig en tevergeefs heeft gezocht en dat ze toen haar ogen op God geslagen heeft, wetende dat van hem alleen maar hulp komen moet. Ik geloof dat dit de kenmerkende blijk moet zijn van een christen, dat zijn ogen op God zijn, des nachts op zijn bed, des daags op zijn kamer, in zaken of op de markt, als zijn ziel beroerd is, ter neergebogen en verslagen. Zijn ogen zijn op God. Van hem alleen moet alle hulp komen. Niemand anders kan zijn zaak oplossen. Alle andere hulp buiten die van God is vruchteloos. Het laat hem waar deze hulp hem aantrof. Het doet hem geen nut. We zijn nooit veiliger dan wanneer onze ogen op God zijn. Laat onze ogen zijn op hem, dan kunnen we veilig wandelen. Laat onze ogen op het schepsel zijn, dan zijn we er tamelijk zeker van. Dat we zullen misstappen en struikelen. Onze ogen zijn op u. En oh, wat een eenvoudig, gepast, volkomen en gezegend geneesmiddel is dit. Als het de Heere behaagt om onze ogen te openen en ze op Hem te vestigen. Hij moet het alles doen. Als de ogen op Hem moeten zijn, dan moet Hij ons eerst ogen geven. Als ze op Hem geslagen moeten zijn, dan moet Hij ze eerst doen opheffen. Als ze op Hem moeten blijven gevestigd, dan moet Hij ze wakende houden. Het is goed om op deze plaats te vertoeven. Er zijn wellicht tijden en gelegenheden dat we in het geheel geen godsdienst schijnen te hebben. Dat we zoeken en blijven zoeken en dat we geen korrel kunnen vinden. Waar is onze geestelijkheid? Waar onze hemelse genegenheden? Waar onze geestelijke vroomheid? Waar onze teerheid van conscientie? Waar onze godsvrezen? Waar onze meditaties over Gods woord? Wij zoeken keer op keer. Ze schijnen te zijn verdwenen. Welnu, misschien worden we te midden van deze onzekerheid in de een of andere pijnlijke oefening gebracht. De een of andere bezoeking, de een of andere verzoeking, de een of andere bezorgdheid. Iets dat met gewicht en met kracht op de ziel ligt. Het is nu de tijd dat wij onze godsdienst nodig hebben. Maar deze is verdwenen, deze is weg. Ontledig, behoeftig, naakt en ontblootlatende. Godsdienst wat aangaat de welgeluk, zaligheid en de troost ervan, schijnen wij geheel niet meer te bezitten. En dit is een ontlediging. Dit is de ziel, als het ware, tot op het gebeente te ontbloten. Maar wat een toebereiding om de godsdienst te ontvangen die van boven is. Wat moet het vat worden ontledigd van het vuile water van de schepsels godsdienst, goed gespoeld en uitgewassen om het reine water van de hemelse godsdienst meegedeeld te krijgen uit die goddelijke fontein. God vermengt nooit de zuivere stroom van de hemelse godsdienst met dat smerige, vuile water van onze eigen schepsels godsdienst. Wij moeten, om zo te spreken, ontledigd worden van iedere druppel van onze natuurlijke godsdienst, om de heilige en geestelijke godsdienst die van boven is in de ziel uitgegoten te krijgen. Maar om te zoeken en bij herhaling te zoeken en niets te vinden dan ledigheid, naaktheid, dorheid en uiterste armoede, een grote menigte vijanden te hebben die alle tegen ons komen als wij zo zwak en wij zo zwak als water. Wat een ontlediging voor het vullen door God. Wat een ontbloting voor het bekleden door God. En wat een vernedering van het eigen ik voor het oprichten van Christus. De ware godsdienst bestaat voornamelijk uit twee zaken. Ontledigd, ontbloot te worden, naakt en ontbloot gesteld te worden, en dan bekleed en vervuld te worden met de volheid van Christus. Van alle mensen zijn er halve de kinderen Gods de zwakste, en toch zijn het de enige personen die waarlijk sterk zijn. Van allen zijn het de onwetendste, ze zijn evenwel de enige wijzen. Van allen de meest hulpelozen, en toch worden zij alleen met de daad geholpen, van allen het meest in de klem zittend. Evenwel hebben zij alleen een goede hoop door God. Van allen wellicht in hun gevoelens het ongelovigst. En toch zijn ze alleen deelhebbers aan de genade des geloofs. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Het leven van een Christus is een schijnbare tegenstrijdigheid. Hij wordt geroepen om een onbekende weg te betreden. En hij kan deze weg alleen maar leren gaan op de school der bevinding. Door een reeks lessen op de school van Christus wordt bij het volk van God hun godsdienst in de ziel verbrand. En hetgeen ze op deze wijze leren, wordt een deel van henzelf. Het gaat niet verloren op de weg uit de kerk, nog wordt het achtergelaten in de kerkbank, nog weggestopt in het psalmboek tot de volgende zondag, nog laat men het bij de uitgang vallen. Het is geen oppervlakkig denkbeeld, nog een ijdele naam, nog rook die opstijgt, nog een damp uit de aarde. Maar een goddelijke wezenlijkheid door de hand Gods zelf in het hart gebracht. Dat is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Zijt dan niet moedeloos als de Heere iemand van u op deze weg leidt. Zegt niet dat u een vreemde zaak overkomen is. Zaken waar u weinig gedacht hebt in tijden die voorbij zijn. Leid niet de Heere de blinden in een weg die zij niet geweten hebben, en op paden die zij niet gezien hebben. Maakt hij het kromme niet recht voor hen, en maakt hij niet glad dat het hobbelachtig is. Moet niet God in Christus alleen onze koning, onze leidsman, onze hulp, onze hoop, ons alles zijn? Het is genade iets van het onderwijs Gods in de ziel te bezitten. Zij het slechts om de ziel te ontledigen, zij het op het ogenblik niet verder dan de ziel te ontbloten en te vernederen, om elk vals bedeksel weg te nemen, in het stof der verootmoediging te brengen, te doen zien op de Heere, zoekende en verwachtende een openbaring van zijn genade en liefde. Er zijn er maar weinigen die tot hiertoe gebracht zijn. Er zijn er maar weinigen, vergelijkenderwijs gesproken, die weten dat ze niets zijn. Weinigen die diep genoeg vernederd zijn voor Christus, om zich tot hen neder te buigen. Weinigen die voelen dat ze onder de rovers gevallen zijn en die er behoefte aan hebben dat de barmhartige Samaritaan voorbij komt en olie en wijn giet in hun wonden. Er zijn er maar enkelen die zo ver gebracht zijn dat zij hun eigen krankheid kennen en hun eigen wonden. Evenwel zouden wij willen hopen dat er van de zulken hier zijn die de Heere leidende is in de vallei. En ofschoon ze wellicht bittere dingen tegen zichzelf schrijven, staan hun namen geschreven in het boek des Lams. Het is de arme en nooddruftige op wie de Heere het oog heeft, en diegenen die zichzelf vernederen, zullen op Gods eigen tijd en wijze, op een gezegende wijze, verhoogd worden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.